Gemeente, namens de kerkraad doe ik u de volgende mededelingen. De tweede collecte is vandaag bestemd voor de diaconie. Aanstaande zondag 3 oktober zal, zo de Heere wil, voorbereiding voor het heilig avondmaal plaatsvinden. En de bediening van het avondmaal, zo de Heere wil, op 10 oktober. Aanstaande woensdagavond 29 september zal, zo de Heere wil, de kerkraad vergaderen. Een gelegenheid om de kerkraad te bezoeken is er vanaf 8:30. En dan is woensdag jongstleden op de 86-jarige leeftijd overleden broeder F.J. Oskam, gewoondhebbende te Maren. Er is gelegenheid tot condoleren in ons verenigingsgebouw morgenavond, 27 september, van 7:30 tot 9:00. En in dit kerkgebouw zou dan dinsdag 28 september om 11:00 de rouwdienst worden gehouden. En na de rouwdienst volgt de begrafenis op de algemene begraafplaats te Maren, te ongeveer 12:30. In verband met het feit dat er gelegenheid is om de familie Oskam te condoleren morgenavond in het verenigingsgebouw, kunnen de catechisaties morgenavond niet doorgaan. Ik zou de catechisanten willen vragen om nu in plaats van maandag dinsdagavond te komen, gewone, zelfde tijden. En dat betekent dat dan de belijdeniscatechisatie van dinsdagavond niet door kan gaan, maar die wil ik graag verschuiven naar morgenavond. En dan in de pastorie om 7:00. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 103e psalm het 8e en het 9e vers. Gelijk het gras is ons kortstondig leven en het 9e maar zere gunst zal over die hem vrezen. We lezen uit het Matthäus-evangelie, het vijfde hoofdstuk, de eerste 16 versen. Matthäus 5, de versen 1 tot en met 16. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we Psalm 86, het zesde vers, leer mij naar uw wil te handelen. 86, het zesde vers. En Jezus, de schare ziende, is geklommen op een berg. En als hij nedergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem. En zijn mond geopend hebbende, leerde hij hen. Zeggende, zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, als u de mensen smaden en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnent wil. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Gij zijt het zout der aarde. Indien u het zout smakeloos wordt, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om buiten geworpen en van de mensen vertreden te worden. Gij zijt het licht der wereld. Een stad bovenop een berg liggende kan niet verborgen zijn. Nog steekt men een kaars aan en zet die onder een korenmaat, maar op een kandelaar en zij schijnt allen die in het huis zijn. Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat ze uw goede werken mogen zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. We slaan vanmorgen weer het 28e hoofdstuk van de Handelingen der Apostelen op. En onze tekst vindt u vanmorgen in de verzen 7 tot en met 10 van dit hoofdstuk. Handelingen 28, de verzen 7 tot en met 10. Daar lezen wij, en hier omtrent dezelfde plaats had de voornaamste van het eiland, met name Publius, zijn landhoeven, die ons ontving en 3 dagen vriendelijk herbergde. En het geschiedde dat de vader van Publius met koortsen en de rode loop bevangen zijnde te bed lag, tot dewelke Paulus inging. En als hij gebeden had, legde hij de handen op hem en maakte hem gezond. Als dit dan geschied was, kwamen ook tot hem de anderen die krankheden hadden in het eiland en werden genezen. Die ons ook eerden met veel eer. En als wij vertrekken zouden, bestelden zij ons hetgeen van nodig was. Zoeken wij nu Gods aangezicht en bidden wij de Heere om zijn onmisbare zegen. Heren, we willen uw naam ootmoedig danken voor het voorrecht dat u ons in welstand hier brengt. Dat dat niet zomaar vanzelf spreekt, dat blijkt telkens weer. Wij zijn mensen met een sterfelijk bestaan. We zijn mensen met allerlei zwakheden omvangen. Allerlei ziekten kunnen ons uitschakelen en terzijde stellen. En inderdaad, aan het eind van ons alle leven staat die onverbiddelijke dood waar we niets tegen beginnen kunnen. Dat we dan in welstand, in gezondheid naar uw huis mogen komen. Dat we 's morgens na nachtrust mogen ontwaken. Dat u ons bekwaamheid geeft om ons werk te doen. Dat u ons krachten schenkt. Heere, het is in het licht van onze sterfelijkheid en zwakheid gezien elke keer weer een voorrecht. Een weldaad. Laten we het opmerken. En geef dat we het ook als een voorrecht mogen zien. Als een wonder zelfs. Een wonder dat gij nog zo met ons handelt, terwijl we zo heel anders verdiend hebben. Heren, maar geef dat wij de levenstijd ook mogen gebruiken om geborgen te worden voor de eeuwigheid. Onze levenstijd is maar niet voor onszelf. Het was nooit bedoeld dat wij die tijd zouden gebruiken naar eigen inzichten en believen. Het is een voorbereidingstijd, immers, heren. En ge hebt het ons in dit leven toegeroepen en geroept het ons telkens toe in dit leven. Wend u tot mij en wordt behouden. Als we er straks niet meer zijn, klinkt die roepstem ook niet meer. Als ons leven voorbij is, is het evangelie ook niet meer daar. Spreekt dat evangelie ook niet meer tot ons. En heren, dan is de zaak beslist. Wilt u ons leren om haast te maken, als we het nog nooit hebben gedaan? Haast maken om onze ziel geborgen te krijgen. Wilt u het ons leren ook bij vernieuwing, heren, om meer en meer op de dingen van uw koninkrijk en van de zaligheid betrokken te zijn en daarmee bezig te zijn? Wilt u het ook degenen die u vrezen meer en meer leren om hier op aarde wat losser aan de dingen te zitten. Om meer en meer ook georiënteerd te zijn op datgene, dat grote goed wat gij weggelegd hebt voor alle die u vrezen. Nu komt u vanmorgen tot ons met uw woord en de prediking daarvan. En dat is weer een roepstem. Dat is weer een boodschap. Wend u tot mij. Dat is weer een verkondiging van de genade Gods. Heren, laat het niet ongemerkt voorbij gaan. Laat uw woord kracht doen. Laat het een uitwerking hebben. Uw onvergankelijk, uw eeuwig blijvend woord en getuigenis. Heren, laat het niet alleen tot onze oren komen, maar laat het ook indalen in onze harten en laat het in ons harten zegenrijke werking mogen doen. We bidden u, heren, voor de rouwdragende familie Oskam. Het is nog maar zo kort geleden dat degene die nu overleden is van de dokter het bericht kreeg dat het toch heel ernstig met hem was. En nu is het al voorbij, zijn leven. En nu wordt de familie geroepen om aan de dag van dinsdag naar het kerkhof te gaan om het lichaam van vader en grootvader ter aarde te bestellen. Heren, uw weg is in het heiligdom. Uw voetstappen worden niet bekend. U geeft ook geen rekenschap van uw daden. En wat verborgen is, dat blijft verborgen. Maar geeft u ze kracht. Geeft u ze hulp en ondersteuning en bijstand. Geeft u ze alles wat nodig is tot het vervullen van die droeve taak. U weet wat het voor hen betekent. U weet wat het ook voor onze zuster, onze oude zuster Oskam betekent. Hoeveel er van dit alles tot haar doordringt. En als er dan toch het een en ander voor door haar tot haar doordringt, heren. En ze heeft geen gelegenheid om erover te spreken, maar ze moet het alles in zichzelf verwerken. Dan kan een mens alleen maar gissen wat er in zo iemand omgaat. Maar u kent ook haar hart en haar nood en haar verdriet. En al de dingen die er in haar geest zijn. Hoe beneveld misschien ook. Maar toch, Heere, laat het dan haar ook weten. Dat gij aan haar denkt. En dat gij haar in deze omstandigheden ook krachten geeft. En dat u het ook voor haar waar wilt maken. Wat uw woord de weduwen heeft beloofd. Dat u een man en een rechter voor de weduwe wilt zijn. Geef uw genade, bijzonder ook morgen met het condoleren en dinsdag met de begrafenis. En laten wij allen die op deze manier toch nog weer een keer bij de dood worden bepaald door deze tijding ook stilstaan en ons afvragen hoe het met ons gesteld is op reis naar de eeuwigheid. Denk aan onze zieken. Heren, wij bidden van u dat u ze allen genadig gedenken wilt. In de ouderdom waarin de zwakheden en de moeiten kwamen, wil ook daarin bewijzen dat u een helper en een toevlucht bent. In welke zorgen er dan ook op ons pad kunnen of konden komen. En waar we soms ook zo mee bezet kunnen zijn en waardoor onze gedachten bijna geheel in beslag genomen worden, heren. En er kunnen allerlei zorgen en moeite zijn in dit leven, waarvan inderdaad de catechismus niet onterecht zegt dat het een jammerdal is en dat allerlei kwaad ons toegeschikt wordt. Maar heren, wat het dan ook is dat ons drukt en dat ons bezet en dat ons benauwt, laat in dat alles de weg tot uw genadetroon open mogen zijn, opdat we daarheen mogen vluchten en daar hulp, kracht, barmhartigheid verkrijgen mogen ter bekwamer tijd. Zegen gij alles wat in uw dienst en in uw koninkrijk vandaag geschieden mag. De verkondiging van het evangelie, de prediking van het woord. Heere, wilt u daarin meekomen en wil ook op deze dag nog zondaren tot u bekeren. En wilt gij uw volk voedsel geven op de levensweg. Wilt gij hen die dwalen brengen in het rechte spoor? Wilt gij hen die verkild en verkoud zijn verlevendigen en verwarmen en vernieuwen door uw komst, door uw inkomst? En wilt gij uw genade verheerlijken, uw deugden groot maken en het rijk van de boze afbreken? Hoor ons, getrouwe God, om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit de 112e psalm. De versen 3, 4 en 5. Psalm 112, de versen 3, 4 en 5. Wel hem die steeds zich zal erbarmen Geen kwaad gerucht zal hem ontzetten. Hij strooit steeds uit aan alle zijden. 3, 4 en 5 van 112. Gemeente, na de gebeurtenissen bij het vuur dat door de inwoners van het eiland Malta was aangelegd, waarbij de apostel Paulus toen plotseling door een adder in zijn hand gebeten werd, waardoor al die mensen die eromheen stonden aanvankelijk dachten dat Paulus achterna gezeten werd door de wraakgodin. Hij was nu wel ontkomen aan de zee, maar die wraakgodin liet hem niet los en die zou hem op deze wijze dan grijpen via die adder en het gif dat dat beest in de bloedbaan van Paulus had gebracht. Maar de apostel Paulus bleef ongedeerd en nadat hij enige tijd met die adder daar zo aan zijn hand gestaan had, zodat iedereen het goed kon zien wat er gebeurde, heeft hij in een achterloos gebaar, zou je bijna zeggen, dat beest afgeschud en in het vuur geworpen waar het verbrandde. En toen dachten ze daar op Malta dat Paulus wel plotseling zou opzwellen of onverwacht dood neervallen. Maar toen geen van deze twee gebeurde, sloeg hun stemming om en gingen ze in een andere richting denken. En in hun heidens bijgeloof meenden ze toen dat Paulus een god was. Een god die in mensengedaante onder hen verschenen was. En omdat hij dan een god was, was hij onaantastbaar. En kon ook zo'n adder niets tegen hem beginnen. Eerste misverstand, dat ze denken dat hij een moordenaar was die achterna gezeten werd door de wraakgodin. En nu een ander misverstand, een ander vooroordeel, waardoor ze ook onontvankelijk voor het evangelie zijn. Nu ze denken dat hij een god is. Maar na deze gebeurtenissen waar we vorige week bij stilstonden, gaat de... Ik weet niet precies hoe je hem noemen moet, wat voor titel hij gedragen heeft. Maar onze tekst noemt hem de voornaamste van het eiland Publius zich met de zaak bemoeien. Tot nog toe is hij buiten de aandacht gebleven. Maar nadat hij van een en ander gehoord heeft van de aankomst van die schipbreukelingen en van dat vuur dat er aangelegd is en van het wonder dat plaatsgevonden heeft, gaat hij zich met de zaak bezighouden. In ieder geval is hij een overheidspersoon geweest. In welke rang en in welke positie weet ik niet. Maar in dienst van de Romeinse keizer regeerde hij over het eiland Malta. En daarom was hij de voornaamste. Het was een man die bepaald niet onbemiddeld was. Want van hem wordt gezegd dat hij landhoeven bezat, boerderijen. En in die boerderijen en in de schuren die daarbij horen is kennelijk ook ruimte genoeg om al die schipbreukelingen enige tijd te herbergen. Deze Publius laat Paulus, laat vooral natuurlijk in de eerste plaats Julius, de centurio, roepen. En Paulus en de anderen, ik geloof ook inderdaad alle anderen, krijgen een plaats waar ze voorlopig even onderdak hebben. Wat bewoog deze Publius? Het zal ongetwijfeld in de eerste plaats een gebaar van meeleven geweest zijn naar die andere dienaar van het Romeinse Rijk, de hoofdman Julius. Maar wellicht dat er ook een bepaald respect in tot uitdrukking gebracht wordt. Respect voor Paulus. Medelijden misschien met die mensen die van alles berooid zijn en die als wrakhout aangespoeld zijn op de kust van Malta. In ieder geval, wat er dan ook in de sfeer van de menselijke overleggingen en overwegingen geweest mag zijn, in ieder geval heeft deze Publius hen ontvangen en 3 dagen vriendelijk geherbergd. Waarom niet langer? Want ze zijn al met al wel 3 maanden op Malta geweest. Waarom ontving hij hen maar 3 dagen? Ik denk dat de veronderstelling juist is dat in die 3 dagen die schipbreukelingen kans gezien hebben om zichzelf een onderkomen te verschaffen, waardoor ze anderen niet meer tot last behoefden te zijn. Het zij in tenten, het zij in snel in elkaar gezette gebouwtjes. Maar zo zal het wel geweest zijn, waardoor ze dan een ander, met name Publius, ook niet langer tot last hoefden te zijn. Maar in het huis van Publius is nog een andere gast binnengekomen. Een ernstige ziekte. En die ernstige ziekte heeft de vader van Publius aangetast. Er wordt gezegd dat hij te bed lag met koortsen en de rode loop. Het is dysenterie geweest. Dat is ook letterlijk het Griekse woord. En u weet wel wat dysenterie is. Dat is een ziekte waar een mens heel snel door verzwakt. Als een krachten vloeien als het ware weg uit zijn ingewanden. En deze man, die ongetwijfeld toch al wat op leeftijd gekomen is, het zal niet lang meer duren of hij wordt door deze ziekte ook ten grave gesleept. Een ziekte gepaardgaande met hoge koortsen, waardoor het allemaal snel af zal lopen. Dus de dood is er alweer. De dood die Paulus op al die reizen heeft vergezeld, en zeker op deze laatste reis naar Rome, zo altijd door vlak bij hem geweest is. Die dood die 14 dagen lang in dat noodweer, in die storm, waar iedereen wanhopig van geworden is. Die dood die hem al die dagen en al die nachten aangegrijnsd heeft. Die dood die vlak bij hem was toen die adder hem beet. En nu weer, via die ziekte, die ook nog een besmettelijke ziekte was. En wie weet, Publius' vader leidt eraan, maar zullen er misschien nog straks anderen in dat gezin, in dat huis, zal misschien ook Paulus erdoor worden aangetast. Maar Paulus heeft Gods hand in deze dingen gezien. Paulus heeft geleefd bij het geloof in de voorzienigheid Gods. Had de Heere hem niet rijk bemoedigd en gesterkt in tijdens die storm, was door een engel des Heeren niet tot Paulus gezegd namens de Heere dat de Heere hem veilig in Rome zou brengen? En dat de Heere hem bovendien al die mensen zou geven die met hem onderweg waren naar Rome? Was Paulus niet krachtig gesterkt in zijn geloof, zodat hij het ook tegenover iedereen kon uitspreken in de vaste overtuiging: ik geloof God? Wel nu, dan is daar ook Gods hand die alle dingen bestuurt en leidt. Dan is er geen plaats voor gedachten aan toevalligheden, zeker niet. Dan is ook het kwaad dat God ons in dit jammerdal toeschikt iets uit zijn hand. Dan is ook ziek iets dat bij God vandaan komt en waar de Heere een bedoeling mee heeft. Ziekte net zo goed als gezondheid. Tegenspoed net zo goed als voorspoed. Onvruchtbare jaren net zowel als vruchtbare jaren. En in welk verband, in welk licht ziet Paulus datgene wat er met de vader van Publius aan de hand is, als daar zo plotseling deze man getroffen wordt door deze ziekte die hem in een paar dagen tijd naar het graf zal slepen? Wel, Paulus ziet dat dit een wenk van de Heere ook voor hem is. Hij voelt aan dat de Heere hem nu gelegenheid gaat geven om daar op Malta te werken. Te werken niet in die zin dat hij bossen hout bij elkaar zoekt en op het vuur werpt. Te werken niet alleen dat hij zorgt voor die schipbreukelingen, zodat ze gelegenheid krijgen om hun natte kleren te drogen en zichzelf te bewaren, te beschermen tegen longontsteking op die manier. Nee, te werken het werk waartoe hij bijzonder geroepen is. Het werk van een apostel. Het werk van een evangeliedienaar. God is bezig de weg te bereiden om hem gelegenheid te geven om de boodschap van Gods genade tot zondaren te spreken. En Paulus gaat de kamer binnen waar die zieke vader van Publius op bed ligt. Of hij genodigd is, vertelt Lucas niet eens. Het zou niet onmogelijk zijn, gelet op het wonder met die adder die hij zo afschudt en het feit dat hij ongedeerd blijft. Maar het kan ook wezen dat Paulus zoveel vertrouwen, zoveel overtuiging in zijn ziel had dat God hem tot deze zieke stuurde, dat hij niet eens gewacht heeft totdat hij gevraagd werd, maar dat hij met de autoriteit van een apostel zelf de teugels in handen genomen heeft. Maar hoe het ook zij, hij gaat die ziekenkamer binnen. En dan laat hij ze terstond weten dat wat er nu gaat gebeuren niet bij hem vandaan komt. Wat er nu gaat geschieden, wat hij nu zo meteen zal gaan doen, dat is niet zijn werk. Hoeveel hij gezegd heeft, weet ik niet. We krijgen van Lucas korte vermelding van al deze gebeurtenissen de indruk dat er op dat moment nog geen woord gesproken is. Maar Paulus maakt het dan met het gebaar, met de daad duidelijk, dat ze niet op hem moeten zien. Hoe dan? Wel, het eerste wat hij doet als hij binnenkomt en het geschiedde dat de vader van Publius met koortsen en de rode lopen vangen zijnde te bed lag, tot welke Paulus inging en als hij gebeden had. Hij heeft eerst Gods aangezicht gezocht. Hij wist dat hij dat voor zichzelf nodig had. Want hoe kan hij werken? Hoe kan hij arbeiden in dienst van het evangelie zonder eerst God gezocht te hebben? Hoe kan hij preken en hoe kan hij wonderen van genezing verrichten als niet de Heere met hem is? En al heeft hij dan intuïtief, al heeft hij dan van binnen gevoeld en geweten dat de Heere hem tot deze taak nu roept en dat de Heere deuren gaat openen, dat hem ontslaat hem niet van de plicht van het gebed. O nee, hij heeft zich in diepe afhankelijkheid, is hij zich bewust geweest dat hij zonder God, zonder Christus niets kan doen. Dat woord wat de Heere Jezus tegen zijn discipelen sprak in de nacht van zijn lijden, dat staat ook in de ziel van Paulus gegrift. Zonder mij kunt gij niets doen. En dat is de eerste reden die hem tot het gebed drijft. Maar vervolgens wil hij het ook die mensen daaromheen, die heidenen, Publius en diens vrouw eventueel en anderen ook van dat gezelschap dat erbij was, laten weten, zie niet op mij, maar zie op hem en verwacht het van hem. Ik kan niets doen uit mezelf en in eigen kracht. Hier is geen menselijke hulp die baat kan brengen. Deze ziekte is tot de dood. En daarom, wij zijn afhankelijk van God. En dan heeft Paulus ervaren wat in de 138ste psalm staat. Wat is dat? Ten dagen als ik riep, hebt gij mij versterkt met kracht in mijn ziel. Op zijn gebed kwam een antwoord, niet een hoorbare stem, maar wel van binnen de zekerheid dat God hem bekwaamheid en krachten zou geven. In het gebed heeft Paulus als het ware gezien, getast naar de helende, almachtige handen van God en van Christus. En hij heeft gevoeld dat vanuit die helende, die almachtige handen van de verhoogde Christus er kracht zou komen om de zieke daar op dat bed te genezen. En toen Paulus zich in het gebed, in het gelovige gebed verbonden wist met de Heere. En toen hij van Gods wegen een antwoord kreeg in zijn ziel. Toen er kracht in zijn ziel overvloeide. Toen is hij opgestaan van het gebed. En is hij naar dat bed gelopen. En heeft hij die zieke oude man de handen opgelegd. Zijn handen. Maar waardoor de kracht van de handen van de verhoogde Christus vloeide. De helende kracht van de zaligmaker gaat door het kanaal van Paulus' handen in het zieke lichaam van de vader van Publius over. En al staat het er dan niet bij, ik kan mij in dit geval niet voorstellen dat de apostel dit alles zwijgend gedaan heeft. Telkens weer als er wonderen van genezing gerefereerd worden, dan zien wij dat de apostelen, in het boek Handelingen kom je dat meer dan één keer tegen, dat de apostelen daarbij ook wezen naar hem, in wiens naam en door wiens kracht ze dit wonder mochten verrichten. Ik denk aan Petrus en Johannes toen zij voorbij die kreupel geborene bij de schone poort van de tempel liepen. Die man die daar om een aalmoes zat. Petrus en Johannes staan stil en die man denkt dat hij een aalmoes krijgt. Maar Petrus zegt tegen hem, zilver en goud heb ik niet. Maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus. Sta op. Een aalmoes krijgt. Maar Petrus zegt tegen hem, zilver en goud heb ik niet. Maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus. Sta op en wandel. En ik denk aan die andere geschiedenis ook uit het leven van Petrus. Toen Petrus daar ook bij een zieke geroepen werd. In Handelingen 9 lezen we, de naam van die man was Eneas. Petrus komt bij zijn bed. En Petrus zegt tegen Eneas, Eneas, Jezus Christus maakt u gezond. Zou het zoiets geweest zijn dat Paulus ook zei tegen de vader van Publius? Dat hij met het woord, met het goddelijke woord, dat verwijst naar Jezus, dat spreekt van die enige naam tot zaligheid, ook tot heling, dat hij zo die man uit zijn ziekte teruggeroepen heeft in de gezondheid. En het wonder gebeurt. Terstond geneest hij. Hij gaat niet langzamerhand een beetje opknappen, zodat hij 4 dagen daarna weer eens eventjes uit bed komt. En 7 dagen daarna uiteindelijk zijn bed niet meer nodig heeft. Nee, terstond. Zoals dat altijd met zulke wonderen was in die tijd. Dat was een onmiddellijke genezing. Waarbij de verloren krachten weer terugkwamen. Waarbij geen medicijnen of versterkende middelen eerst nog een tijd lang gebruikt moesten worden. Waardoor er geen koortswerende en koortsonderdrukkende middelen eerst geslikt moesten worden. Terstond. En wie deed dat? Lucas zegt, hij maakte hem gezond. Maar zoals we zagen, hij deed dat alleen maar als een verlengstuk van de handen van de Heere. Hij deed dat alleen maar als een instrument, als een kanaal waardoor de krachten Gods door hem heen vloeiden. Vindt u het niet opmerkelijk dat Paulus daar bij dat ziekbed staat? Er was toch een dokter in het gezelschap ook? Lucas was er toch ook bij? En Lucas had verstand van kwalen en van medicijnen. Maar Lucas staat daar niet. Lucas wordt gepasseerd. Het gaat hier ook niet om de medische wetenschap. Het gaat hier om een wonder van Gods genade. Het gaat hier ook maar niet om de genezing van die oude man. Maar het gaat hier om een deur waardoor het evangelie straks in Malta binnen kan komen. Het gaat om een wonder Gods waardoor de Heere de weg baant, zodat Malta een nog groter wonder mag gaan vernemen. Het wonder van Gods zondaarsliefde in Christus. Want wat gebeurt er? Zodra dat wonder daar plaatsgevonden heeft, wordt daar natuurlijk over verteld. Die Publius zal knechten gehad hebben en dienstmeisjes, en die hebben weer kennissen verder op het eiland. En het gerucht dat is in een ogenblik verspreid. En dan blijken er nog heel wat meer zieken op Malta te zijn. Mensen met allerlei kwalen, melaatsen misschien, of blinden, of kreupelen, of mensen met een andere inwendige ziekte, of wat dan ook. En het feit dat ze horen van het wonder dat gebeurd is aan de vader van Publius. Het feit dat ze horen van die Paulus die herstel kan geven, geeft hen vrijmoedigheid om ook naar Paulus te gaan. Sommige zieken kunnen zelf lopen of hoe dan ook zich voortbewegen en bij Paulus een plekje zoeken. Anderen moeten gebracht worden omdat ze te zwak zijn of omdat ze niet kunnen lopen op eigen kracht. Maar ze komen er, allerlei kranken, met hetzelfde verzoek. Of Paulus ook hen genezen wil. Of Paulus ook hen de handen op wil leggen. Of hun datzelfde mag overkomen wat de vader van Publius overkwam. Paulus krijgt het nog druk. Maar hij ziet Gods hand weer. God brengt ze nu ook al bij hem. Hij hoeft er niet eens zelf naartoe. De Heere brengt ze onder het woord. De Heere brengt ze tot het evangelie. En dan weet Paulus met diezelfde innerlijke zekerheid wat hij in dit geval ook doen moet. Het beeld van de Heere Jezus vertonen. Doen wat Jezus meer dan één keer deed. Zieken de handen opleggen, zieken met het woord genezen. Jezus kon dat doen in eigen naam, Paulus moet dat doen in Jezus naam, maar dat is het enige verschil. En voor de rest vloeit dezelfde kracht genezend in die zieken over, als dat gebeurde bij die zieken die tijdens Jezus rondwandeling door de heiland zelf werden genezen. En zodoende geschieden daar grote wonderen. En u kunt zich misschien bij benadering voorstellen wat een indruk dit alles gemaakt moet hebben. In een paar dagen tijd ziet dat hele eiland er anders uit. De zieken zijn niet ziek meer, de kreupelen zijn niet kreupel meer. De mensen met allerlei pijnen en gebreken, die zijn gezond en ze kunnen hun werk weer verrichten. Was dat het doel? Nee, dat was de weg naar het doel. Daar wilde Paulus niet blijven staan. Hij was geen gebedsgenezer die naar Malta ging. En die tevreden was als de mensen maar weer beter waren. Maar hij was een evangeliedienaar. En de weg naar het doel is dit wonder. Zoals dat bij Jezus ook was. De genezingen waren voor de Heere Jezus nooit doel. De weg naar het doel. Wat zocht hij? Hun ziel, hun hart, hun geestelijke genezing, hun bekering, hun herstelling in de gemeenschap met God. En dat zoekt ook ongetwijfeld de apostel. Hebben ze het begrepen? Ongetwijfeld hebben ze het begrepen. Ook al vermeldt Lucas het allemaal heel beknopt en heel in het kort. Maar het eindigt met het feit dat Lucas kan vertellen dat ze ons eerden met veel eer. Dus dan krijgt Paulus eer van mensen? Nee, want die weigert hij altijd. In 1 Thessalonicenzen 2 vers 6 zegt hij dat heel uitdrukkelijk, dat hij geen eer van mensen neemt. Paulus zoekt zichzelf niet. Hij groeit niet in eigen ogen en hij hoopt niet dat hij in de ogen van anderen groeit als hij deze dingen kan verrichten. Wat deert hem dat? Zijn eigen eer. Hij heeft de eer van een ander op het oog. Nee, het is niet dat Paulus eer van mensen neemt. Wat is het dan geweest? Ze eren ons met veel eer. Ze hebben in hem de dienstknecht van de Allerhoogste gezien. Ze hebben achter hem zijn God gezien. Zijn God wie hij diende en wiens eigendom hij was. En ze uiten hun dankbaarheid tegenover hun weldoener door de dienstknecht van de weldoener te eren. En als ze straks weggaan, dan overladen ze Paulus en de zijnen met geschenken. Dan geven ze wat hij nodig heeft. Kleding, voedsel en wat het dan ook meer mogen zijn. En daar spreken ze mee uit hoezeer ze de dienst van Paulus, die een dienst des Heren was, hebben gewaardeerd. Maar u zegt, er staat met geen woord in dit gedeelte dat Paulus het evangelie verkondigd heeft. Er staat alleen maar dat hij zieken genezen heeft. Eerst die vader van Publius en daarna die anderen op het eiland. En dat is alles. Zou Paulus dan het evangelie niet verkondigd hebben? Wat denkt u? Staat er een antwoord op die vraag in de Bijbel? Of Paulus op Malta het evangelie wel of niet verkondigd heeft? Komen we dat in de Bijbel ergens tegen? Jazeker, in 1 Korinthe 9. Daar zegt Paulus, wee mij als ik het evangelie niet verkondig. Meende Paulus dat? Ongetwijfeld. Leefde hij daarbij op Malta? Ongetwijfeld. Dat stond in zijn ziel gegrift. Dat was zijn hoogste ideaal. Het evangelie verkondigen en zondaren brengen tot die kennis van die zaligmaker die hij zelf heeft mogen leren kennen. Bewogenheid met mensen. Wat zegt de apostel? De liefde van Christus dringt ons. Zo was hij ook op Malta. Of de schrik des Heren doet ons hem bewegen tot het geloof. Wel, de apostel kon niet anders. Wee mij als ik het evangelie niet verkondig. En dat blijft niet ongezegend. Dat doet wat. Dat brengt zondaren aan de voeten van God en van Christus. Het woord keert toch niet ledig terug. Het zal toch altijd doen wat de Heere behaagt. De Heere heeft in zijn voorzienige leiding dwars door die storm heen die boodschap van het evangelie toch niet zonder bedoeling naar Malta laten brengen. De duivel had alles en alles op het oog en alles geprobeerd om ze te doen omkomen, zodat ze niet aan land kwamen, zodat ze niet in Rome zouden komen. Maar God stuurt dat schip tenslotte naar Malta toe met de bedoeling dat daar de boodschap van zijn genade in Christus gebracht zou worden. Had de Heere dat niet beloofd? Wat denkt u van die teksten in het Oude Testament? Die spreken van de eilanden. Jesaja 42. De eilanden zullen naar zijn leer wachten. Daar hoort ook Malta bij. En God vervult zijn beloften. God maakt het waar. En dan kan Lucas er verder heel beknopt over zijn. Maar met de vaste overtuiging dat Gods woord niet ledig tot zich doet wederkeren, weten we dat daar op Malta ook een gemeente ontstaan is. Dat daar ook zondaren tot bekering gekomen zijn. Dat de banier van het evangelie daar ook geplant is. Niet alleen op dat eiland, maar ook in zondaarsharten. En als Paulus en de zijnen straks weggaan en ze brengen allerlei dingen die hij mee kan nemen, dan is dat vrucht van hun levensverandering. Dan is dat bewijs van hun waarachtige bekering. Dan is dat een getuigenis dat ze de dienst des Heren hoogelijk hebben leren waarderen. Wel nu gemeente, dat is dan in het kort naverteld dit gedeelte uit Handelingen 28. En nu nog een aantal dingen die wat meer in de lijn en op het terrein van de toepassing liggen. Vier dingen. Ik let met u eerst nog even op Paulus. Het is toch wel opvallend dat wat daar op Malta gebeurt een parallel is van wat er in Capernaum een keer gebeurde. We hebben daar ook wel eens een keer met elkaar het woord Gods over gehoord. Toen was Jezus daar, genezend bezig. Die bezetene, die schoonmoeder van Petrus. En daarna, 's avonds, aan het eind van de Sabbat, allerlei zieken die tot hem gebracht werden. Er is wel een heel duidelijke parallel. Die zieke schoonmoeder van Petrus en die zieke vader van Publius, allebei met hoge koorts. En daarna die verschillende zieken die tot Jezus daar in Capernaum en tot Paulus hier op Malta gebracht worden. Wat laat dat zien? Dat laat zien het woord, de waarheid van het woord dat de Heer Jezus gesproken heeft, de werken die ik doe, zult gij ook doen. Dat laat zien dat Paulus het beeld van Christus mag gaan vertonen. Dat laat zien dat Paulus leeft uit de barmhartigheid waar ook de Heer Jezus uit leefde. Innerlijk met ontferming bewogen, zegt de schrift meer dan eens van Christus. En dat is bij Paulus overgelopen. In zijn ziel ingegoten. En door de verbondenheid aan de Heer Jezus Christus, door wie hem, zo zegt hij het zelf in een van zijn brieven aan Timotheus, door wie hem barmhartigheid bewezen is, is hij nu met barmhartigheid vervuld. En daarbij ging het maar niet om die genezingen. Ik zei al, dat was slechts middel. Middel tot het doel. De weg naar een bepaald doel toe. En dat is de fout die de gebedsgenezing maakt. Die gaat er eigenlijk vanuit dat het genoeg is als een mens weer gezond wordt. En alles in die gebedsgenezing is ook op die lichamelijke gezondheid, gezondmaking gericht. Maar in het evangelie wordt ons een andere weg gewezen. In dat opzicht hoeven wij ook niet te begeren op Paulus te mogen gelijken en de werken van Christus te mogen doen. Genezen. We zouden dat misschien wel eens een keer willen als we bij het ziekbed staan van iemand van wie we veel houden. Of ook misschien wel bij het ziekbed van iemand aan wie we niet zozeer verbonden zijn, maar met wie we innerlijk hartelijk te doen hebben. Zou een mens wel eens willen dat hij wat kon doen, nietwaar? Dan zou een moeder of een vader wel eens willen dat hij wat voor zijn of haar zieke kind kon doen, waardoor de koorts minder werd enzovoort. En dan zou een man bij het ziekbed van zijn vrouw of omgekeerd wel eens wensen dat hij ook een ogenblik van God krachten kreeg. Maar we weten dat gebeurt niet. En hoeft dat dan ook? Maar wat we wel van Paulus mogen overnemen, en wat wel de roeping niet alleen voor deze apostel was, maar voor allen die in de voetsporen van de Heere mogen gaan. Anders gezegd, de roeping voor allen die barmhartigheid hebben leren kennen, die zichzelf als een arme en ellendige hebben leren kennen en die nu hebben leren leven van de barmhartigheid Gods in Christus. Wat ze dan wel van Paulus mogen overnemen en waarin hij wel hun voorbeeld mag zijn, dat is dat eerste wat hij daar deed in die ziekenkamer. Niet de handen opleggen, maar bidden. Gebeden hebbende. Dat verdient navolging, gemeente. En dat is de heilige roeping van allen die op meerdere of mindere mate op de apostel Paulus mogen gelijken. Niet altijd in die zin dat ze tot ambtelijk werk geroepen worden, maar die de Heere in hun leven nodig kregen. Die dat in hun leven meemaakten wat ook Paulus kende: mij is barmhartigheid geschied. Ze worden geroepen tot de heilige taak en de plicht van het gebed. Ook voor anderen. Voor zieken. Voor afgedwaalden. Voor moedelozen. Er zijn er zoveel die geen voorbidder hebben in deze wereld. Realiseert u zich dat? In deze tijd waarin er zoveel mensen van God en van zijn dienst niet weten. In deze tijd ook in ons land waarin zoveel mensen de banden met het verleden en met de God van het voorgeslacht doorsnijden en verbreken, komen er hoe langer hoe meer voor wie nooit iemand meer een gebed opzendt. Die nooit en in niemand een voorbidder hebben. Wat blijft het juist in zo'n tijd, de roeping van Gods kinderen om in het gebed te gaan. Wie brengt u bij de Heere? Welke nooddruftige en ellendige, zieke, behoeftige, moedeloze zondaar brengt u voor Gods aangezicht? Wie ligt er op uw hart? Wie draagt u in het gebed gedurig aan de barmhartigheden Gods op? Kijk, dat is de eerste roeping die een christenmens heeft. Dat komt ook overeen met wat de apostel Paulus hier doet. Kijk, hij is daar bezig met, ook als hij straks die zieke gaat genezen, met het weren, het tegenhouden van de dood, zo zou ik het willen zeggen. Hij is bederfwerend bezig op Malta. Want de dood brengt bederf. En als je dat nou geestelijk verstaat, dan begrijp je waarom we Matthäus 5 gelezen hebben. Gij zijt het zout der aarde, zegt de Heere tegen zijn discipelen. Het bederfwerende zout. Zout dat het kwaad, dat het bederf tegenhoudt. Als Gods kinderen zo eens zouden functioneren. Gij zijt het licht der wereld. Dat was Paulus op Malta ook. Het zout, werend het bederf, het licht der wereld. En wat is dat in deze duistere tijd ook nodig? Dat Gods kerk haar roeping verstaat om in deze donkere wereld het licht van Gods genade te laten schijnen. Wat een hoge roeping. En wie kan dat nakomen? Dat kan alleen als enerzijds bij ons ook diep in onze ziel gegrift staat. Zonder mij kunt gij niets doen. Maar als we anderzijds ook groot van de Heere leren denken. En als we als ranken in de wijnstok zijn. Als we verbonden zijn aan hem. Als we de weg tot de troon der genade ook waarlijk kennen en betreden. En als wij zo ervaring hebben met dat gesterkt worden met kracht in onze ziel ten dagen van onze roepen. Als er de geloofsverbinding, de geloofsbeleving is. Verbondenheid aan de Heere. Nou, dat vraagt om een teer leven. Dat vraagt om een leven in afhankelijkheid. Paulus had daar een teer leven. Aan boord van dat schip al was hij midden te midden van heidenen. Wij zeggen wel eens, ja, er zijn zoveel dingen om je heen waardoor je zoveel afgetrokken wordt. En zoveel andere mensen die anders denken en die van dat geloof wat wij aanhangen iets moeten weten. Het is ook bijna onmogelijk om in deze tijd nog dicht bij de Heere te leven met al zijn verlokkingen en zijn verleidingen. Dat is niet waar. Het zal allemaal wel invloed hebben en het zal allemaal wel een rol spelen. Maar Paulus stond daar te midden van allemaal heidenen. Hij had zeggen en schrijven twee christenen aan zijn zijde. Aristarchus en Lucas en de rest was allemaal heiden. En toch leefde hij teer met zijn God. En toch leefde hij in de vaste overtuiging dat er een God was wiens eigendom hij was en die hij mocht dienen. En in het geloof in die God wachtte hij op de wenken van Gods alvermogen. En leefde hij in de overtuiging dat de Heere hem daar riep tot een geweldige taak. Hij werd bediend uit het heiligdom. Hij werd bediend uit de volheid van Christus. Nu dat is in alle tijden en in alle omstandigheden bij God vandaan een mogelijkheid. Laat Gods kerk dat toch zoeken. Om zo ook getrouw gemaakt te worden. En getrouw bevonden te worden. In dat zijn van het zout der aarde en het licht der wereld. En nu een ander portret. En dan kijken we niet naar Paulus, maar dan kijken we naar die vader van Publius. Of naar die andere zieken die tot Paulus gebracht worden. Die vader van Publius was ernstig ziek. De dood was daar vlakbij. Er was onmiddellijk levensgevaar. Die andere zieken waren misschien minder levensbedreigend. Maar die brachten zwakheid of die brachten verminkingen of wat dan ook. In ieder geval, het waren allemaal voorboden van de dood daar op Malta. Het waren ook allemaal herinneringen aan onze zonde en onze val in de zonde. Het stond allemaal in direct verband met zonde en dood. En zo was Malta ook een jammerdal. Zo was het leven op Malta ook moeite en verdriet. Nu is voor die, dan is voor die, maar tenslotte voor allemaal. dat herinnert ons aan onszelf. Zondaren die we zijn, onder het vonnis des doods besloten. Getekenden, verminkten, verzwakten, ellendigen, uit het paradijs verdreven. Geen recht meer om van de boom des levens te eten. Uit Gods gemeenschap verstoten. En dat geldt van ons allen. De ergste kwaal die een mens kan aantasten is de kwaal waardoor hij naar het eeuwig verderf gesleept wordt. En die kwaal dragen we mee. En die hebben we bij ons. Hoe ervaart u dat? Bent u eraan ontdekt? Hebt u de symptomen van die zielsziekte al ontdekt in uw leven? Die symptomen van die kwaal waardoor u nog een keer voor eeuwig buiten God in het eeuwig verderf zult zijn. Heeft u dat al eens verontrust? Heeft u dat al eens in de benauwdheid gebracht? Heeft u dat al eens net als in Hiskia uw aangezicht naar de wand doen keren om tot God te roepen? O Heere, genees mijn ziel. Om verlost te worden van die zielenkwaal. Uit die geestelijke nood en dood bevrijd te worden door de reddende genade Gods. In andere woorden, hebt u de hemelse medicijnmeester, de heiland, met zijn helende handen in uw leven nodig gekregen? Hebt u leren bidden en vragen dat de Heere zijn helende handen op uw zieke, op uw dodelijk zieke ziel zal willen leggen om u te behouden van het verderf? U beseft toch wel dat dat nodig is? U vraagt toch wel aan de Heere of hij dat doen wil? Of bent u bang dat er voor u geen plaats bij hem is? Dat kan. Dat de mens zo diep ontdekt is aan zichzelf en zo vreesachtig geworden is en zo de gedachte voelt opkomen dat er bij de Heere voor hem geen plaats is. Satan kan je dat wijs maken. Dat deden ze Bartimeus ook, weet u wel. Die tot de Heere Jezus riep, zonen Davids, ontferm u mijnen. Maar toen de Heere niet direct hoorde, toen heeft de schare de conclusie getrokken. Jezus wil met Bartimeus niks te doen hebben. En ze hebben het hem ook gezegd, sst, zwijg stil. U merkt toch wel dat hij naar u niet hoort. Voor zulken is er bij hem geen plaats. Kun je jezelf ook wijsmaken. Kan de duivel je ook wijsmaken. Misschien zeggen mensen het wel eens tegen u. Maar is het waar? Wat leert ons deze geschiedenis? Ze kwamen allemaal met hun zieken daar bij Paulus. En heeft Paulus er één teruggestuurd? Heeft Paulus tegen één gezegd, ja, die kwaal heb je nou helemaal aan jezelf te danken. Dat is nou typisch een zonde die je jezelf op de hals gehaald hebt. Daar bemoei ik me niet mee. Heeft Paulus tegen één gezegd, gaat u maar terug, want voor u is het niet. Heeft de Heer Jezus ooit tegen één gezegd, gaat u maar naar huis, want u help ik niet. Ging er ooit één probleem zijn krachten te boven? Jezus, zo staat er, genassen. Allen, we hoeven niet karig van God te denken. En we hoeven niet te denken dat de Heere een zondaar uitsluit. Al is hij nog zo vuil, al is hij nog zo melaats, al is hij nog zo ellendig, al heeft hij nog zoveel misdreven, al is zijn ziel nog zo zwart. De Heere stuurt er niet één terug die in boetvaardigheid tot hem komt en die met Bartimeus blijft roepen. Ondanks alles wat er tegenop komt, zonen Davids, ontferm u mijner. We letten nog een ogenblik ook op God in deze geschiedenis. Want wat is God hier aan het doen? Zijn naam wordt niet één keer genoemd. In de verse 7 tot en met 10. Alsof hij er niet is. En toch is hij overal. En toch heeft Paulus hem ook gezien. Aan het werk gezien. Paulus heeft zijn hand gezien. Hoe dan? Wel, De Heere is hier bezig geweest in het feit dat die Publius vader juist op dat moment aan die ziekte begon te lijden. Juist op dat moment, niet 3 dagen eerder voordat die schipbreuk plaatsvond. Maar juist op dat moment, Paulus heeft gezien dat de Heere in zijn voorzienigheid alles bestuurde. En dat de Heere, juist ook toen al die mensen van dat eiland kwamen met hun ziekten en met hun zieken, dat de Heere bezig was hem de deur van het evangelie te openen. En zo doet de Heere dat. Hij maakt plaats voor zijn woord. Dat doet hij in het groot, dat doet hij ook in het klein, dat doet hij ook in iemands leven. Hoe doet de Heere dat? Ach, hij heeft zoveel mogelijkheden en zoveel middelen. Hoe doet de Heere het soms plaatsmaken in het evangelie, voor het evangelie in een zondaarsleven? Bijvoorbeeld door iemand op het ziekbed te leggen. Met welk doel? Om hem eens stil te zetten. Om hem eens tot bezinning te roepen. De Heere maakt plaats voor het evangelie door de dingen bij onze handen af te breken. Zodat we niet verder kunnen met al die voornemens en die plannen waar we mee bezig waren en waar we zo druk mee waren dat onze ziel ging verkommeren. De Heere breekt het af. Waarom? Om ons dwars te zitten, om het menselijk te zeggen. Nee, om ons stil te zetten. Om ons bij die vraag te brengen, mijn zielen, doorziet ge uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? En zo is de Heere bezig gedurig. Let u erop. Want het kan ook wezen dat de Heere ons tegenkomt in een of andere weg. En dat de Heere ons in moeite brengt. En dat de Heere ons, laat ik het zo mogen zeggen, slaat. Maar moet de Heere dan achteraf zeggen, ik heb ze geslagen. Maar ze hebben geen pijn gevoeld. Het was de bedoeling dat we pijn voelden. Het was de bedoeling dat we gingen erkennen dat we niet verder kunnen. Het was de bedoeling dat we de Heere nodig zouden krijgen. Dat we eindelijk eens gingen luisteren naar wat de Heere tot ons te zeggen heeft. Hoe kwam het evangelie in uw leven? Hoe leerde u er acht op slaan? Kijk, het is natuurlijk in het leven van de meesten van ons gekomen van onze jeugd af aan. Maar wanneer gingen we er acht op slaan? Ging u er acht op slaan? Kreeg het betekenis voor u? Drong het een keer door tot in het diepst van uw ziel? Hoe ging dat? Hoe ging dat toen het uw hart raakte? Welke weg gebruikte de Heere? Hoe maakte hij plaats voor zijn woord? Ging dat misschien ook in een weg van afbraak? In een weg van tegenspoed liet de Heere u ook vastlopen. Liet de Heere u met al uw plannen een keer mislukken. Het doet er trouwens niet toe hoe de Heere het doet. Als het maar gebeurt. En als we er maar een keer acht op leren slaan. En als het in ons leven maar zover mocht komen of mag komen. Dat het ons tot de Heere uitdrijft. Dan zal het ons ook alles nog tot zegen zijn. Dan wordt ook nog een keer waar dat alle dingen moeten medewerken ten goede degene die God lief hebben. God kon ons ook zo door laten lopen. En door laten leven zonder verdere waarschuwingen. Totdat we tenslotte tot onze eeuwige ontsteltenis ontdekken dat de genadetijd voorbij is. O, let toch op al die dingen die de Heere doet om plaats te maken voor zijn woord en bid er dan om dat de Heere door de krachtige werking van zijn Heilige Geest het woord werkelijk een plaats in uw ziel, in uw binnenste zal geven. En dan tenslotte nog even een blik op die mensen op Malta. Als Paulus die wonderen heeft mogen verrichten in naam en in naam en in de kracht van de Heere, dan eren ze hem. Met veel eer. En straks als de tijd van vertrek gekomen is. En als aan dat verblijf van Paulus en die anderen op Malta een eind gekomen is. Dan komen ze met geschenken aan. Ze bestelden ons hetgeen van noden was. Dankbaarheid. Dankbaarheid betonen ze. Dankbaar zijn ze voor wat via Paulus naar hen toe kwam. Dankbaarheid met name tegenover hun hemelse weldoener, die hun zieken genas, maar die ook hun ziel genas. En ze uiten dankbaarheid tegenover hem vanwege de diensten die hij aan hem bewees. Wat is de dienst des Heren u waard? Hoeveel heeft u er voor over? Zacharia, een profeet uit het oude verbond, moest eens een keer een opdracht van de Heren aan Israël zijn loon vragen. En hij zegt, ze hebben mij toegekend 30 zilveren penningen. Dat was het. Daarmee hebben ze hem afgekocht ook. Meer was hij hen niet waard. In plaats dat ze zeiden, Zacharia, de dienst die u aan ons besteedt, de dienst die de Heere door u aan ons besteedt, is onbetaalbaar. 30 zilveren penningen. Daar op Malta gaven ze veel meer. Daar hadden ze het veel beter begrepen dan onder Israël. Hebben wij het ook begrepen. De liefdedienst die God aan ons besteedt. Dat hij komt om aan onze zielen te arbeiden. Dat hij het evangelie naar ons toestuurt. Zondag aan zondag de boodschap van Gods genade. Paulus is daar op Malta 3 maanden geweest. Wat een korte periode, nietwaar? Hoe lang hebt u het evangelie en de prediking van het evangelie al? Hoe lang is het woord al tot uw oren gebracht? Hoe lang heeft het al geklonken in uw leven? Wat is het u waard? Wat God gedaan heeft en wat God tot op de dag van heden nog doet. Nou, er zijn er voor wie het niks waard is. Ik realiseer me dat. Voor wie de dienst des Heren geen betekenis heeft. Die er koud onder blijven en onverschillig. Ontzettend is dat. Dat God komt omdat hij geen lust heeft in de dood van de goddeloze. Maar daarin dat hij zich bekeert en dat de Heere dat komt zeggen. En dat de mens met zijn houdingen, met zijn gedrag en met heel zijn doen en laten uitspreekt. Dat het hem niet interesseert ook. Verschrikkelijk. Hoe moet je dat verantwoorden? Er zijn er ook voor wie de dienst des Heeren wel waarde kreeg. Maar hoeveel? Hoeveel? Mensen die er best wat voor over hebben, financieel soms ook. Maar hoeveel? En er zijn er door Gods genade ook, die het in oprechtheid mogen zeggen, Heere, uw liefdedienst heeft me nog nooit verdroten. En die hebben er ook alles voor overgekregen. En die komen soms ook wel met geschenken, ja. Want hun hart kan ook bewogen worden om de Heere financieel offer te brengen. Om de dienst des Heeren te gedenken zoals zij daar op Malta Paulus op zijn verdere reis naar Rome gedachten en hem van alles wat hij nodig had voorzagen. Zo heeft de dienst des Heeren ook altijd ook financiële, materiële middelen nodig. Maar dat is het voornaamste niet. Een hart dat door de genade Gods aangeraakt is, weet ook in die weg te geven. Maar een hart dat door de genade Gods aangeraakt is. Waar barmhartigheid aan bewezen is. Waar de liefde Gods in uitgestort is. Een hart dat gezien heeft iets van de goedheid. En de goedertierenheid Gods. Die naar hem zocht en vroeg. Zo'n hart gaat zichzelf aan de Heere offeren. Gode welbehagelijke offeranden. Is dat het geheim van uw leven geworden? Als een antwoord op de zelfovergave van Christus. Die zich om uwentwil in de dood heeft willen vernederen. En die u zo heeft willen kopen met de dure prijs van zijn dierbaar bloed. Er is de echo van uw ziel. Nu zal ik voor de weldaan die ik genoot. Aan hem naar mijn gelofte eer bewijzen. Is dat dan de echo in uw ziel dat u uzelf de Heere begeert te offeren en toe te wijden als een gode welbehagelijke offerande? Dat is het offer dat Gods heilig oog behaagt. Wie dankbaar wie dankbaar het hart mij biedt ter offerand, die geeft mij eer. Amen. Psalm 50, het 9e vers. Laten wij samen de Heer danken. Heer, het past ons inderdaad om uw naam nogmaals te erkennen met dankzegging. Gij hebt ons ook in dit morgenuur nog weer doen horen wat tot onze vrede dient. U hebt gesproken van barmhartigheid. U hebt gesproken van hulp aan ellendigen. U hebt gesproken van de uitkomst die gij gegeven hebt. Daar ook op Malta, waar ze in de duisternis en in de donkerheid en in de blindheid van het heidendom gevangen zaten. En hoe gij toen een deur voor het evangelie geopend hebt. En hoe dat ook vruchten mocht dragen. O Heere, wij bidden van u dat het ook in ons leven geschieden mag. Voor het eerst en bij vernieuwing. En dat ook wij kennen mogen die helende handen van u, o grote heiland. Wij zijn zo dodelijk ziek van nature. Wij zijn in zo'n ellendige, jammerlijke toestand. Prooi van de dood, kinderen van het verderf. En er is niemand die ons helpen kan, Heere. Daar op Malta was nooit één mogelijkheid om geholpen te worden. Maar toen Paulus kwam, toen het evangelie kwam, toen gij kwam, toen werd het anders. Kom zo ook in ons leven, voor het eerst of bij vernieuwing. Wilt gij zo ook in ons leven en in dat van onze kinderen wonderen doen, opdat wij uw dienst, uw liefde, arbeid onder ons nog mogen opmerken en opdat het ook vruchten mag dragen en opdat ook in ons leven de vruchten mogen rijpen van waarachtige dankbaarheid jegens u. Heere, heilig zo uw woord nog aan ons hart en geef dat we de lessen die erin vervat liggen verstaan mogen en ter harte nemen, en dat zo uw werk ook in ons midden openbaar mogen komen. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is uit de 145ste psalm, het 6e vers. De Heere is recht in al zijn weg en werk. zijn in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.